Yo, dat was krachtig, de aanbidding. Het voelt haast of ik niks meer hoef te zeggen. Maar ik geloof dat God ook juist een heel bijzonder woord heeft voor jou, voor u, vanochtend, vanmiddag. En deze preek is een eerste preek in een prekenserie over Jozef. Iedere zomer brengt mijn broer Henk Stoorvogel een zomerdagboek uit. Die je kunt volgen. En als alles een beetje rustiger is in de gemeente, kun je dan toch op die manier nog lekker in het woord blijven verdiepen. Iedere woensdagavond is ook in dit gebouw een zomerkring. Het maakt niet uit of je 18 bent of 88. Het is open voor iedereen. Je hoeft ook niet alle woensdagen te komen, maar als je gewoon zin hebt om op een woensdagavond hier in het gebouw bij elkaar te komen voor ontmoeting, voor gemeenschap, voor bijbelstudie, dan ben je daarvoor van harte welkom. Het dagboek van Henk is nog niet uit. Er waren wat vertragingen bij de drukker. Maar alle gemeenteleden krijgen morgen op hun mail het dagboek toegestuurd. Dus als jij ingeschreven staat bij VBG Mail, dan krijg je het dagboek morgen toegestuurd voor de eerste week. Ben je nou geen lid en je wilt toch ook heel graag dat boekje ontvangen? Nou, spreek dan even iemand aan die wel lid is en vraag even of die hem door wil sturen naar jou. Dan heb je hem gelijk ook. En hopelijk volgende week kun je hem ook kopen en zijn jullie hongerig genoeg geworden naar meer. Onderweg met Jozef. En het thema van deze preek is als God verdwenen lijkt te zijn. Jullie mogen opzoeken Genesis 37. Genesis 37 is het hoofdstuk waarin het verhaal van Jozef eigenlijk begint. We zien hoe hij geboren wordt. Wat een vreugde hij was voor zijn moeder Rachel, die uiteindelijk sterft bij de geboorte van haar tweede zoon. En eigenlijk horen we vanaf dat moment niks van Jozef tot en met dit hoofdstuk, Genesis 37. Als Jozef 17 jaar is. Ik ga niet het hele hoofdstuk lezen, maar je mag hem er wel gewoon bijhouden tijdens deze preek. Weet je, als ik heel eerlijk moet zijn, dan was mijn beeld eigenlijk over Mozes als 17-jarige nooit heel erg positief. Jozef, wat zei ik? Mozes. Jozef. Nooit zo heel erg positief. Ik vond hem altijd maar overkomen als een beetje een arrogant, verwaand jongetje. Misschien een beetje naïef. Die zijn broers constant op zijn zenuwen werkte. Weet je, en als ik eerlijk ben, dan denk ik, ja, heb ik ook wel een beetje begrip voor de gevoelens die hun broers hadden naar Jozef. Ik bedoel, ik ben jeugdpastor, dus ik maak veel 17-jarigen mee. En als hier in de gemeente een 17-jarige zou zijn die constant achter mijn kont aan zou lopen met zijn mooie kleertjes en zou vertellen dat er een dag zou komen dat ik zijn knechtje zou worden en voor hem zou buigen, dan zou ik hem volgens mij maar heel irritant vinden. En helemaal als hij dan ook nog naar mijn vader toe zou gaan en zou zeggen: Wim, Mark heeft dit verkeerd gedaan. Of Mark die heeft laatst in het nieuwe gebouw verstoppertje gespeeld tot diep in de nacht, terwijl het helemaal niet mag. Dat horen we straks nog in de mededeling, hè? Dat we daar helemaal niet mogen komen. Eigenlijk had ik er best wel een beetje begrip voor dat die broers van Jozef hem zijn mantel aftrokken en hem in de put gooiden. Ik bedoel, hè, dat je hem wil vermoorden, dat gaat wel erg ver. En dat je hem als slaaf verkoopt ook. Maar ja, die put, daar had ik nog wel enigszins begrip voor. Maar hoe langer ik over nadenk en hoe meer ik me ben gaan verdiepen in het woord van God, hoe meer ik moet concluderen dat we eigenlijk een hele andere Jozef tegenkomen. Weet je, dat zijn broers hem haten, dat was eigenlijk helemaal niet iets waar hij zelf wat aan kon doen. De Bijbel zegt dat zijn broers Jozef haten omdat zijn vader meer hield van hem dan van zijn broers. Het was het onvermogen van zijn vader om van al zijn zoons evenveel te houden wat deze broers aanzetten tot haat. En in de tweede plaats, dat Jozef zoveel doorvertelde aan zijn vader wat zijn broers deden, dat vind ik ook helemaal niet zo opmerkelijk. Als je bedenkt wat voor plannen deze broers hadden in hun gedachten. Als je kijkt hoe ze met hun eigen broertje omgaan. Ik denk dat deze gasten juist in de gaten gehouden moesten worden. En dat Jozef zijn hart zoveel puurder was, zoveel reiner was. En dat zijn verlangen voor zijn broers was dat ze ook dat leven zouden hebben. Ten diepste denk ik dat de broers het leven wilden wat Jozef had. Jozef leefde en leefde waar ik ten diepste naar verlang. Jozef voelde zich bevestigd door zijn vader. Hij was geliefd. Hij kreeg van zijn vader een pronkgewaad, wat in de Bijbel een beeld is van eer en waardigheid. Zijn vader zei, ik bekleed jou daarmee met eer en waardigheid. Jozef is niet bang om naar zijn broers toe te gaan. 10 broers die allemaal geen positief woord voor hem over hadden, zegt Genesis 37. Zou jij dat doen, naar een groep van 10 mannen gaan die alleen maar negatief over je praten, die alleen maar kritiek hebben, die je uitkotsen, en dat je dan daar in je eentje als 17-jarige naartoe moet? Jozef durfde dat, omdat hij ten diepste wist wie die was. Hij haalde zijn bevestiging niet uit zijn broers, want hij had het al. Maar bovenal zie ik dat Jozef een intieme relatie had met God. God spreekt tot Jozef op een manier waar velen van ons naar verlangen. God spreekt door tot hem tot dromen. En in de plaats van dat Jozef zegt, zijn dit deze dromen wel echt van God? Misschien zijn het wel mijn eigen gedachten. Misschien heb ik gisteravond een film gekeken waardoor ik nu zeg maar deze beelden ineens krijg. Vragen die wij kunnen stellen. Nee, Jozef wist dat het een woord van God voor hem was. En in de plaats zich te verbergen voor deze droom, ging hij erin staan. Hij ging naar zijn familie, hij ging naar zijn broers en zijn ouders, en hij vertelde welke dromen hij had gekregen van God. Hij ging erin staan. Jozef vertrouwde op God. En zijn vader, in vers 10 en 11, mag je meelezen, daar staat, toen hij, Jozef, dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, welke droom hij had gehad, wees zijn vader hem terecht. Zeg, wat is dat nou voor een droom? Moeten ik, je moeder en je broers ons soms voor jou komen neerbuigen? De eerste reactie van zijn vader is onbegrip. Maar dan staat er. De broers konden Jozef wel vermoorden, maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was. Bijzonder. Jacob, zijn vader, reageert precies hetzelfde op deze gebeurtenis als een andere ouder van een hele bijzondere zoon in de Bijbel. Mijn moeder sprak er een paar weken geleden over op Moederdag. Hoe Maria overdacht in haar hart wat er met Jezus gebeurde en de dingen die hij zei. Jacob wist dat hij een bijzondere zoon had. Jacob wist dat Jozef een bijzondere positie had bij God. En in de plaats van zijn dromen gewoon weg te gooien als onzin of als laster, ging hij erover nadenken. Hij bewaarde deze woorden in zijn hart. Jozef is een bijzondere man. Jongen, eigenlijk nog. En hij leeft het leven zoals wij dat allemaal graag zouden willen. Maar dan slaat het noodlot toe. Laten we het samen lezen vanaf vers 23. Jozef gaat naar zijn broers toe. Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit. Dat mooie, veelkleurige gewaad. Hier staat eigenlijk dat zijn broers hem ontnamen van zijn eer, van zijn waardigheid. Die hij had gekregen van zijn vader. Ze rukten het van hem af. En ze gooiden hem in de put. De put was leeg, er stond geen water in. In de plaats van dat Jozef verhoogd werd, zoals God beloofd had, werd hij vernederd, werd hij verlaagd tot ver onder de voeten van zijn broers. En daarna gingen zijn broers gewoon zitten eten. Opeens zagen ze een karavaan naderen. Het waren Ismaëlieten die uit de richting van Gilead kwamen en op weg waren naar Egypte. De kamelen waren beladen met gom, balsem en sistershars. Toen zei Juda tegen zijn broers, wat hebben we eraan om onze broer te vermoorden? Dan moeten we ook nog de sporen weer uitzien te wissen. Hè? Over zijn broers gesproken. Ze vermoorden hem niet omdat het te veel werk kost. Laten we hem aan de Ismaëlieten verkopen in plaats van hem om te brengen. Hij is tenslotte onze broer, onze eigen vlees en bloed. De anderen stemden hiermee in. Toen een Midjanitische kooplieden uit de karavaan voorbij trokken de broers Jozef uit de put en verkochten hem voor 20 shekel. En de Ismaëlieten namen Jozef mee naar Egypte. Jozef, moederloos en nog maar slechts een tienertje. In een paar uur verandert zijn hele leven. Een leven vol vreugde, bevestiging en liefde. Hij wordt gescheiden van zijn bron van liefde en bevestiging, zijn eigen vader. En wordt verkocht als slaaf. En we kijken ernaar en ons hart breekt. Want God lijkt verdwenen te zijn. Waar was God? Waar was God toen Jozef hem het hardste nodig had? Waar was God in de zwartste momenten van Jozef zijn leven? Waar was God toen jij je baan kwijtraakte? Waar was God toen jij financieel in de problemen kwam? Waar was God toen jij in je klas steeds opnieuw weer gepest werd? Waar was God toen jij jouw relatie verbroken werd? Waar was God toen jij je waardigheid verloor? Waar was God toen jij misbruikt werd? Waar was God toen jij worstelde met je zonde waar je maar niet af leek te komen? Waar was God toen jij een geliefde moest verliezen in de dood? En waar was God een paar maanden geleden in Kenia? Toen Laura haar man moest verliezen. We kijken ernaar en God lijkt verdwenen. En het volgende wat we over Jozef lezen is in hoofdstuk 39. Er staat in vers 2. De Heer stond Jozef terzijde. God was niet verdwenen. God was nooit verdwenen. Sterker nog, toen alles wegviel in Jozef leven, alles waar hij waarde aan hechtte, alles waar hij voldoening van het leven uithaalde, toen dat allemaal wegviel, toen was juist alleen God daar nog. In welke situatie wij ook zijn, welke moeilijke dingen we ook meemaken, God is er altijd. In de grondtekst staat, Yahweh was met Jozef. En dat was met, dat laat een hele nabijheid van God zien. Het is niet dat God op een wolkje zit en denkt van, oh, mijn hart is met jou of zo. Nee, het laat zien dat God heel dichtbij Jozef was. Hij was met hem. Hij was dichtbij hem. En het hele leven van Jozef getuigt daarvan. Hoe hij in elke omstandigheid, hoe elk zwart gat waar hij weer opnieuw in belandt, dat hij vastklampt aan zijn God. Dat hij dient met liefde en ijver alle mensen die op zijn pad komen. Dat kan geen mens. Dat kan geen mens. Als God niet met hem is. De passie en de toewijding van God oversteeg elke situatie. En dat is het leven waar ik naar verlang. Ik verlang naar een leven waar ik kan zeggen, in elk seizoen bent u nog steeds God. En heb ik een reden om te zingen? Heb ik een reden om te aanbidden? Hoe krijgen we dat geloof? Het eerste is, zoek de volheid van het leven niet in je omstandigheden. Zoek de volheid van je leven niet in jouw omstandigheden. En misschien denk je, ja, dat ken ik. Ik moet het niet zoeken in geld. Ik moet het niet zoeken in vrienden. Ik moet het niet zoeken in aards geluk. Maar ik denk zelfs dat we in de kerk zo vaak ook bezig zijn met omstandigheden. Dat we zo vaak bezig zijn met de dingen van God in de plaats van met God zelf. Zoveel van ons, en ik zelf ook, steeds opnieuw in mijn hart ontdek ik dat ook. Zo vaak kiezen we voor Jezus, omdat Hij ons iets kan brengen. We kiezen voor Hem, zodat we bevrijd kunnen worden van zonde. We kiezen voor Hem, zodat we genezing kunnen ontvangen voor onze ziel. We kiezen voor Hem, zodat onze leven betekenis mag krijgen. We kiezen voor Hem, zodat we Gods plan mogen ontdekken voor ons leven. We kiezen voor Hem, omdat we wonderen willen zien. Omdat we tekenen willen zien. Omdat we genezingen willen zien. Omdat we profetieën willen horen. We kiezen voor de dingen van God, maar niet voor God zelf. En deze dingen zijn allemaal goed. Het zijn allemaal stuk voor stuk beloftes van Jezus zelf. Maar ze dienen allemaal een hoger doel. Jezus zegt in Johannes 17, het hoofdstuk waar ik het afgelopen half jaar constant opnieuw naartoe getrokken word. Dus als je niet weet wat je moet lezen deze week, Johannes 17. In Johannes 17 zegt Jezus zelf dat alles wat Hij op aarde heeft gedaan, elke genezing, elke bevrijding, elke verlossing, elk wonder, elke profetie, alles heeft Hij gedaan om de grootheid van de Vader te openbaren, bekend te maken. Jezus zag een hoger doel voor ons. Dat was namelijk dat we de heerlijkheid van God zouden aanschouwen. Dat we de lieflijkheid en de schoonheid van de Vader zouden kennen. En al het andere zijn alleen maar bewijzen van Hem. En waar ben jij mee bezig? Waar is jouw hart? Is jouw hart in de dingen van God? Of is jouw hart bij de persoon God? De persoon God. God die zichzelf heeft openbaard door de Heere Jezus Christus. Door mens te worden op deze aarde. Zijn verlangen was en zijn verlangen is dat al onze ijver, al onze passie gericht is op de persoon Jezus. Van wie we houden boven elke omstandigheid. In elke situatie. In elke ellende. Dat betekent niet dat we niet verdrietig mogen zijn of geen pijn mogen hebben, juist wel. Maar dwars daarheen of daarboven is God. Mike Bickle is een van mijn favoriete auteurs. En in een van zijn boeken beschrijft hij hoe hij een tijdje mocht optrekken met een aantal grote geloofshelden op dit moment. Grote mannen van God die conferenties hadden met duizenden mensen, tienduizenden mensen. Waar honderden mensen tot geloof kwamen. Waar hij zag dat mensen bevrijd werden, genezen werden, tot leven kwamen. En Mike Bickle was hartstikke enthousiast over alles wat God daarin deed. Maar hij merkte dat degene met wie hij meeliep, zijn vrienden, niet die passie hadden, niet diezelfde passie hadden die hij had als hij ernaar keek. En Mike vroeg van, hoe zit dat nou? En uiteindelijk durfde een van die leiders eerlijk te zijn over zijn hart. En hij zei, Mike, ik heb het allemaal wel eens gezien. Ik heb al die genezingen al zo vaak gezien. Ik heb al die bevrijdingen al zo vaak gezien. En eerlijk gezegd, begint het me een beetje te vervelen. Aan het einde van de dag zit ik weer in mijn eentje op mijn hotelkamer. En wat is er dan nog? Jezus zelf doet hier nog een steentje bovenop. Als hij zegt dat zelfs de grootste openbaring van God ons nog niet het leven van volheid kan brengen die in Hem ligt. In Johannes 5, vers 39 en 40 staat dat als hij praat met de schriftgeleerden. Hij zegt, u bestudeert de schriften. U leest de Bijbel. onophoudelijk. Deze mannen waren constant in de Bijbel. En u denkt dat u daardoor eeuwig leven te hebben. Wel nu, de schriften getuigen wel over mij. Maar bij mij, zegt Jezus, wilt u niet komen om leven te ontvangen. Zelfs de Bijbel kan ons niet het leven geven wat Jezus wil geven. En ik hou van mijn Bijbel, ik bestudeer het iedere dag en ik wil Jezus leren kennen. Ik wil de Vader leren kennen door de openbaring die uit de Bijbel tot me komt. Maar uiteindelijk gaat mijn relatie met God verder en stijgt het ver uit boven alle dingen van God, zelfs de Bijbel. Ken jij Jezus? Ken jij God als die persoon? Als je dat kent, dan zul je een voldoening vinden die voor altijd is. Die je nooit afgenomen kan worden, in welke omstandigheid ook. Je stille tijd kan een moment zijn van je dag waar je het meest naar verlangt. Het moment om bij God te zijn, zodat jouw hart zijn hart mag raken. Zodat zijn Heilige Geest jouw geest mag vullen. Jezus wil het geven. Jezus wil het leven geven in alle volheid. Omdat Hij met ons is. Laat onze inspanning daarom gericht zijn. In de eerste plaats niet op het verbeteren van onze omstandigheden, hoe goed ze ook kunnen zijn. Maar laat onze inspanning, onze ijver in de eerste plaats gericht zijn op het kennen van God de Vader en Hem die Hij gezonden heeft, Jezus Christus, zijn Zoon. En dat is het tweede punt. Het eerste was, zoek niet volheid van het leven in je omstandigheden, maar, punt 2, zoek volkomenheid in gepassioneerde intimiteit met Jezus. Jozef vond zijn houding, zijn toewijding, zijn trouw, zijn puurheid. Ja, hij vond zijn identiteit in het besef dat God met hem was. Hij kon nooit al die dingen doen die hij deed, vol liefde en ijver en toewijding. Als hij niet zich ten diepste geliefd voelde door God. God was met hem, maar God is ook met mij. En God is ook met jou. Toen Jezus naar de aarde kwam, kreeg hij de naam Immanuel, God met ons. God heeft zijn liefde voor ons geopenbaard in Jezus Christus, zodat wij zouden weten dat Hij met ons is. Ik denk dat het probleem heel vaak voor ons is dat wij denken dat we weten wat liefde is. We praten er veel over in de kerk, we praten er veel over als christen, we hebben het vaak over de liefde van God. En we denken te weten wat het is. Ik hoop van ganse harte dat ik nooit in mijn leven zal weten wat de liefde volledig is. Tot het moment dat ik in Jezus' armen mag vallen. Als ik Hem mag zien, als Hij terugkomt. Er is altijd meer. Gods hart is zo groot, zo oneindig groot. Er zijn geen grenzen aan. En Johannes 17, vers 21 tot 23 laat ook zien dat als wij gepassioneerd zouden zijn over God, zoals Jezus gepassioneerd is over de Vader, en zoals zij één zijn, dat dan de wereld zal erkennen dat Jezus leeft. De reden dat Groningen Jezus nog niet kent, komt omdat de gemeente zijn bruid nog onvoldoende die intieme passie voor Jezus heeft. Als onze hart, als al onze inspanning, als heel ons hart, heel ons ziel, heel ons verstand gericht zou zijn op Jezus, dan zal Groningen weten dat Jezus leeft. Ben jij gepassioneerd over Jezus? En daarmee bedoel ik dus niet, heb je wel eens gehoord wat zijn liefde is? Springt jouw hart op als jij denkt aan Jezus? verlang jij naar hem? Verlang je naar hem zoals een bruid naar een bruidegom verlangt? Want dat is het beeld wat Jezus ons geeft in de Bijbel. Het allerlaatste beeld, voordat de Bijbel afgesloten wordt, is het beeld van Jezus als bruidegom. Dat is het beeld zoals wij hem mogen kennen tot in de eeuwigheid. Weet je wat het beeld betekent? Stel je eens voor. Een lief, blond meisje. Die in een mooie bloemenweide staat. En bloemetjes aan het plukken is om een mooi boeket te maken. En ze zingt liedjes en de vogeltjes die tjilpen. En het is allemaal prachtig. En dan daar in de verte, over de heuvels, daar komt de ridder op het witte paard aangereden. En zijn haar die waait door de wind en statig rijdt hij naar het mooie, blonde, ongekuste meisje. Zien jullie het? En vlak voor het meisje komt zijn paard tot stilstand. En de ridder springt van zijn paard af. Hij pakt het meisje bij haar hand. Hij kijkt haar diep in de ogen. En hij zegt: nou, jij bent ook niet bepaald moeders mooiste, zeg. Ondanks dat je me niet waard bent, hou ik toch van je. En trouw ik met je. Wat een lelijk beeld. Maar hoe vaak denken we zo over Jezus? Jezus die van ons houdt, ondanks wat we zijn. Jezus die van ons houdt, ondanks dat we lelijk zijn, en ondanks dat we zondig zijn, en ondanks dat we besmet zijn, toch nog van ons houdt. Nee, dit is niet het beeld. Net zoals als we het hebben over de liefde van God de Vader. Als we het daarover hebben, dan hebben we het over de perfecte Vader. Dan hebben we het niet over een Vader die afwezig is, of misbruikt, of waar de kinderen te veel voor zijn. Dan hebben we het over de perfecte Vader. Als we het hebben over Jezus de bruidegom, dan hebben we het over de perfecte bruidegom. Dan hebben we het over de bruidegom die met zijn hele hart verlangt naar jou. Dan hebben we het over de bruidegom die jou helemaal voor zichzelf wil hebben. Die jou mooi vindt, die jou leuk vindt, die je wil omarmen. En juist dit beeld staat in de Bijbel, in een boek, wat zo vaak ondergewaardeerd wordt. Namelijk Hooglied. Waarin het beeld van de perfecte bruidegom beschreven wordt. En laten we teruggaan naar dat bloemenveld, maar nu vanuit Hooglied. Hooglied 2, vers 8 tot 14. En kijken wat het hart van de perfecte bruidegom is. Er staat: hoor, mijn lief, kijk, hij komt. Dat is de bruid, dat zijn wij. Springend over de bergen, dansend over de heuvels. Als de gazelle is mijn lief, als het jong van een hert. Kijk, hij staat al bij de deur. Hij blikt door het venster, tuurt door de spijlen. Wat een verlangen van die bruid naar haar bruidegom. En mijn lief, de bruidegom, die roept mij toe: sta op, vriendin, mooi meisje, kom. Kijk, de winter is voorbij. Voorbij zijn de regens, weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld. Nu breekt de zangtijd aan. Het koeren van de duif klinkt op het land. De vijgenboom is al vol vruchten. De wijnstok rankt en geurt. Sta op, vriendin, mooi meisje, kom. Mijn duif in de rotskloof, verscholen in de bergwand. Laat me je gezicht zien. Laat me luisteren naar je stem. Want je stem is zo lieflijk. Je gezicht is zo bekoorlijk. Dit is hoe Jezus de bruidegom kijkt naar zijn bruid. De gemeente. Dit is hoe Jezus kijkt naar jou. Hij wil je gezicht zien, hij wil je lief hebben, hij wil je hart, hij verlangt naar jou. Hij wil bij je zijn, hij wil je meenemen naar die plek waar hij is. In elke omstandigheid, in elke winter, in alle regenseizoenen, in alle stormen van je leven, zegt dit gedeelte in Hooglied, wil hij je meenemen. Die tijd is voorbij, kom, ik wil je meenemen naar de plek waar ik ben, zegt Jezus. Ik wil je beminnen, ik wil je lief hebben. Jij bent van mij en ik ben van jou. Als wij willen weten wat liefde is. Als wij van God willen houden. op zo'n manier dat heel de stad moet erkennen dat hij leeft. Dan vraagt dat wij geworteld zijn, geplant zijn in deze waarheid van Jezus als onze bruidegom. Pas als we zijn gepassioneerde liefde voor ons begrijpen, kunnen wij hem lief hebben. En Johannes 4 vers 19 zegt, wij kunnen lief hebben omdat God ons eerst heeft lief gehad. Wil jij lief hebben? Verdiep je dan in Gods liefde voor jou. Verdiep je in het beeld van Jezus als bruidegom. Die jou wil, die naar jou verlangt. Die je in elke omstandigheid wil uittillen naar de plek waar hij is. Dwars door alles heen kende Jozef het hart van God. Dat zei, ik wil jou. En ik wil jouw volk. En door jouw volk wil ik de hele wereld. Jozef wist dat God met hem was. In een intieme relatie. Zodat hij gepassioneerd kon leven voor God en voor de mensen die hij tegenkwam. In al zijn omstandigheden. En dit is niet alleen het getuigenis van Jozef. Dit is ook mijn getuigenis. In de zwartste momenten van mijn leven mocht ik horen dat Jezus mij wil. Dat hij me mooi vindt. Dat hij trots op me is. Dat hij naar me verlangt. Dat hij me wil. En dit is ook het getuigenis van zoveel mensen die door moeilijke perioden zijn gegaan. Maar in elke situatie weten dat God met hun is. En ik wil afsluiten met het laatste punt. Onze God van liefde overziet je hele leven. Onze God van liefde is de God die het hele leven overziet. God staat boven alle omstandigheden. En daarom kunnen we hem lief hebben, iedere dag. Ik vind het zo cool dat Jozef die dromen krijgt op zijn 17e levensjaar, die gaan over een toekomst van hoop en van hel. God had ook tegen kunnen zeggen, de komende jaren worden verschrikkelijk voor je. Je wordt gescheiden van je vader, je wordt een slaaf, je wordt in de gevangenis gegooid. Het wordt allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. En God zei tegen hem, ik ga jou verhogen. Ik heb een speciale plek voor jou. En ik denk dat deze dromen Jozef heel vaak er doorheen getrokken moeten hebben. Elke keer dat hij het moeilijk had. Elke keer dat hij vernederd werd. Elke keer dat hij in het donker zat. Elke keer dat hij het zwaar had. Dat hij mocht weten, maar God gaat me verhogen. God gaat me verhogen. En dat staat dan zo mooi op het eind van zijn leven in Genesis 50 vers 20. Als Jozef tegen zijn broer zegt, jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft het ten goede gekeerd. Om te bewerken wat er nu gebeurt, dat een groot volk in leven blijft. Gods plan was al die tijd een plan van redding en leven. En hij deed alle omstandigheden van Jozef meewerken ten goede. En dat zegt de Bijbel ook voor ons. Voor degene die hem lief hebben, zal hij alles ten goede keren. God overziet ook jouw hele leven. Vanuit zijn vurige passie voor jou heb jij vandaag genoeg om hem terug lief te hebben. En keert hij alles ten goede voor jou. Weet je dat we allemaal dezelfde droom als Jozef mogen ontvangen? Jozef die de droom kreeg dat hij op een dag verhoogd zal worden. Dat is ook onze droom. Jezus de bruidegom is zich aan het klaarmaken om zijn bruid de gemeente op te halen. Hij wil ons, hij wil jou meenemen naar de plek waar hij zelf is. Hij wil jou verhogen. In welke omstandigheid je ook zit, hoe zwaar je het ook hebt, hoeveel ellende, hoeveel pijn, hoeveel verdriet. Of misschien ook vreugde. Hij wil je meenemen naar die plek en verhogen. De Bijbel zegt dat wij mogen tronen samen met Jezus over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En als wij voor hem komen en voor hem neervallen op onze knieën, dan kijkt hij ons aan en richt hij ons op. En verhoogt hij ons tot zijn eigen troon, waar we met hem zullen zijn. Voor eeuwig. We leven voor dat moment, gemeente. En soms is het leven zwaar en daar wil ik niets aan afdoen. Ik wil helemaal niets hiermee zeggen dat als we de liefde van God hebben, dat het allemaal niet meer uitmaakt. Nee, het leven is zwaar en het doet soms pijn. En soms passen onze omstandigheden helemaal niet in het beeld dat we van God hebben. Maar laten we dwars door alles heen vasthouden aan de droom die God ons gaf. Laten we vasthouden aan de droom van Jezus. Dat we eens zullen worden met hem. En zullen regeren met hem op zijn troon. Laten we terugkeren naar zijn liefde. Iedere dag opnieuw. Laten we zoeken naar die gepassioneerde intimiteit. En met hem leven. Vandaag en voor altijd. Amen. Laten we gaan bidden. Ja, Heere God, u bent zo onvoorstelbaar in alles wat u bent. Heer, uw liefde, uw passie is zo groot voor ons. Heer, geef ons openbaring over uw liefde op dit moment. Leer ons uw bruidegom liefde begrijpen. Leer ons uw passie voor ons kennen. Wortel ons in uw liefde, Jezus. In uw gepassioneerde intimiteit die u wil hebben met ons. We erkennen, Heer Jezus, dat u het leven bent. En dat we onze volkomenheid, de volheid van het leven willen vinden in u. Jezus, we willen het niet langer proberen te zoeken in omstandigheden. We willen het niet langer proberen te vinden in de dingen van u. We willen u zelf, Heer Jezus. Wilt u de grootste realiteit worden voor ons, Heer Jezus? Dat we u mogen liefhebben zoals een bruid haar bruidegom mag beminnen. Neem ons mee. Neem ons mee naar uw hart. Neem ons mee naar die plek waar we mogen overwinnen. Neem ons mee naar die plek die elke omstandigheid overstijgt. We danken u, Heere God, dat u er altijd bent. En dat u met ons bent. Wat een voorrecht. Leer ons u kennen. Geef ons openbaring. Zoveel meer over wie u bent. En ik wil een oproep doen, lieve gemeente. Als jij op dit moment gaat door een moeilijke periode, zoals Jozef. Dat je waardigheid je ontnomen is en je eer. Dat je verlaten bent door de mensen van wie je hield. Dat je je een slaaf voelt van de zonde. Of dat je voelt dat je in een donkere omgeving bent. Waar je in terecht bent gekomen, in gegooid bent. Als je ziekte hebt, als je leugens hebt in je gedachtes. Als je gebonden voelt. Jezus wil komen met zijn liefde. Laat onze inspanning niet gericht zijn op die dingen te verbeteren of te verzwakken of iets mooier te maken. Laat ons gericht zijn op Jezus, op het kennen van zijn hart voor ons. Want dat overstijgt elke situatie. En ik wil voor jou bidden, Als jij dat op deze middag nodig hebt. Wil je dan je hand op dit moment opsteken? Dan wil ik voor je bidden. God ziet jullie handen. God ziet jullie handen. God ziet jullie handen. Kom maar bij hem. Kom maar bij hem. Hij wil je. Hij verlangt naar jou. Hij wil je meenemen naar de plek waar hij is. Ik wil nog een keer vragen. Als je dit nodig hebt. Als je de gepassioneerde intimiteit van Jezus Christus wil leren kennen voor jou. Steek je hand maar op dit moment. Hij wil jou. Hij verlangt naar jou. Laten we samen bidden. Gemeente, bruid van Christus. Jezus houdt van jullie. En Jezus houdt van jou. Hij vindt jou mooi. Hij vindt jou leuk. Hij verlangt naar jou. Hij wil jou. Heer Jezus, op dit moment vraag ik voor elk persoon die zijn hand heeft opgestoken. Of u een openbaring wil geven van uw liefde op dit moment. En niet alleen voor vandaag, maar elke dag van hun leven. Dat ze morgen mogen opstaan met een nieuwe passie voor u, Heer Jezus. Dat hun verlangen naar u en het kennen van u. Het verlangen naar uw woord om u te kennen zal groeien in hun hart. Dat ze gevuld mogen zijn met uw Heilige Geest. Dat ze doorstroomd mogen zijn met de volheid van u, Heer Jezus. Heilige Geest van God, kom op dit moment en vestigt uw naam op al deze mensen in de machtige naam van Jezus Christus. Wees gezegend. Amen. Amen.